Goedemorgen allemaal. Volle bak. Dat is mooi, fijn. En we hopen met elkaar een hele fijne dienst te hebben, waarin Jan Bransma hoopt voor te gaan. Ook welkom Jan. En een noviteit hebt u misschien al gezien. Ja, het gaat over jou, Niels. Niels Bodewits. Ik kende hem niet, maar een poosje geleden was hij in de dienst tijdens een weekendje bij zijn ouders. En toen dook hij achter het orgel na de dienst. En dat was, zat te spelen. En ik meen Joke en nog een paar. Die denken van, nou die moeten we graag in de nekvel pakken. Want de organist kunnen we altijd wel gebruiken. En ze kwamen dus met een briefje met zijn adres en zijn naam erop naar me toe. Ik zeg, hey, ben jij een zoon van Harry? Blijkt Harry Bodewits, dat zijn vader dus, die was organist in Dordrecht in de kerk waar ik uitkwam. En dan zie je in één keer zijn zoon, die ook orgel speelt. En die dan in deze gemeente is waar ik ook nu ben. En nou, we vinden het hartstikke fijn dat hij heeft toegezegd om een aantal keren per jaar te komen spelen. Dus daar zijn we erg blij mee. Dus Niels, heel hartelijk bedankt daarvoor vast. En en we hopen dat je het ook met plezier doet. En we zijn benieuwd naar hoe het de samenwerking met ons gaat. Hè?
Ik ook.
Ja. Ja. Dus, nou, maar daar zijn we erg blij mee. Ik heb een paar afkondigingen. De collecte is tijdens het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Tievent. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin Kees de Haan uit Harderwijk hoopt voor te gaan. En dan vieren we ook het heilig avondmaal. Vanaf 9:30 is er dan een bidstond. Aanstaande dinsdagavond om 8:15 is er kringavond hier in de kerk. De woensdagkring die gaat deze week niet door. Even kijken. Dinsdag 25 maart om 8:00 houden we onze jaarvergadering. En binnenkort ontvangt u daarvoor de stukken. Even. We bidden dadelijk ook in de voorbeden voor Ries en Margreet. De broer van Ries is deze week overleden. En we, ja, in een korte tijd zijn ze al meerdere broers of zussen gaan missen. En we willen voor hen bidden om vertroosting in hun verdriet. We willen danken met Dini Smit. U weet dat ze voor anderhalve week geleden gevallen is en dat ze onderzoek heeft gehad, maar ze hoeft niet geopereerd te worden. Het heeft tijd nodig om dat weer te herstellen, maar ze hoeft niet geopereerd te worden. En we bidden nog steeds voor Johan, de zoon van Gijs en Gijsje, of er herstel mag komen. En natuurlijk voor Moussa en Esther willen we bidden. En voor andere dingen die we misschien in een moment van stilte bij de Heer kunnen brengen. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een kop koffie of thee in de huiskamer. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 451, Ik hef mijn ogen op. En opwekking 359, De hemel juicht. En als intochtslied waarbij we gaan staan, God is getrouw, vers 1 en 2 voorfoto mijn groet en het derde vers erna. Ik wens u een gezegende dienst. Thank you.
Ja, we hebben al mooi met elkaar gezongen. En we willen nu ook zelf persoonlijk aan God vragen of hij bij ons wilt zijn in deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu opwekking 248 vers 3. Zullen we nu samen bidden? Heere God, Vader in de hemel, we komen bij u aan het begin van deze dienst en we willen u vragen of u bij ons wilt zijn. Heer, we hebben het vandaag best over een moeilijk onderwerp. Dus het gaat over zonde. Heer, dat doet met heel veel van ons heel veel. Omdat we ons vaak tekort voelen schieten. Heilige Geest, wilt u dan in ons hart werken? En laten zien hoe u vol liefde naar ons kijkt. Maar ook wilt u ons dan helpen om te zien hoe we misschien dingen anders kunnen doen. Vader, dank u wel dat u zoveel van ons hield. Dat u uw zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Zodat wij een evangelie hebben om te verkondigen. Dank u wel dat dat onze toekomstverwachting mag zijn. Ook als het leven zwaar is. Heer, dank u wel voor al die mooie vooruitzichten. In Jezus' naam. Amen. Ja, dat is nu het kindermoment. En nou ja, ik had eigenlijk gedacht om een benzinetank mee te nemen. Maar ik ben het glad vergeten, helaas. Dus ik wilde eigenlijk aan jullie vragen. Als ik nou, laten we zeggen, een benzinetank zou hebben met een aansteker erbij. Zou je het dan een goed idee vinden als ik die aansteker heel dichtbij die benzine... Nee? Waarom niet? Ja, heel goed. Nou, en eigenlijk is het idee dat zo'n tank vol benzine, daar kun je ook heel veel goede dingen mee doen. Want stel je wilt een stuk gaan rijden met een auto en je stopt daar die benzine in. Of laten we zeggen, je ouders zijn vergeten om te tanken en ze staan zeg maar langs de rondweg en je komt met zo'n tankje benzine aan. Dan zijn ze echt heel erg blij met je, denk ik. Want ja, anders kun je niet meer rijden. Dus je hebt benzine, wat aan de ene kant iets kan doen wat heel positief is, namelijk ermee wegrijden met een auto. Maar aan de andere kant, als je dat zeg maar hier uit zou strooien en ik zou er vuur bij houden, ja, dan explodeert het hier. En dat is eigenlijk ook heel vaak met dingen in ons leven zo, dat je energie hebt om iets te doen en dan kun je een keuze maken. Je doet er iets mee wat goed is. Ja, je ouders helpen, altijd goed. Of je kunt... Nee, ja, daar zat ik op te wachten. Of je kunt er iets mee doen wat misschien wel zelfs destructief is. Dat er mensen zijn die verslaafd zijn aan dingen in het leven. En die keuzes, dat is iets waar God jou bij wil helpen. En dat is wat wij vandaag gaan horen. Dat er dingen zijn in ons leven waarvan God zegt, nou, had ik liever gehad dat je dat niet zou doen. Maar ondanks dat God weet dat wij die dingen doen, dat wij soms dingen in de fik steken wat we niet hadden moeten doen, zegt God aan de andere kant tegen ons, ik heb dat voor jou opgelost. En dat is eigenlijk het evangelie wat voor iedereen geldt. En wat je je leven lang mee mag dragen als iets wat eigenlijk onderstreept dat wat jij ook doet, God van jou houdt. En dat is wat we noemen evangelie. En evangelie is een heel, misschien een ouderwets woord, voor een goede boodschap. Iets wat positief is, waar je wat aan hebt. Waar je... Blijde boodschap. Heel goed. Ja, waar je blij van wordt. En dat is wat eigenlijk de moraal is van dit verhaal. Dat God dit soort dingen met ons deelt, zodat jij blij wordt. Nou, is dat niet goed nieuws? De blijde boodschap. Nou, dan gaan we nu zingen van een rivier vol van vrede. En dat is eigenlijk vrede, is eigenlijk wat God ons dan geeft. Ondertussen is er gelegenheid voor de collecte. en zingen we opwekking 214. Ik wandel in het licht met Jezus. we gaan een stuk lezen uit de eerste brief van Johannes. En eigenlijk gaat dat over het licht. En wat we net ook zongen, we wandelen in het licht met Jezus. En dan klinkt het vaak alsof wij alles achter ons hebben gelaten wat wij moeilijk vinden. En eigenlijk is dit stuk de manier van Johannes om uit te leggen dat dat misschien niet altijd zo is. Dat we alles wat moeilijk is achter ons hebben gelaten. Maar een handreiking van Johannes om ons daarbij te helpen om dan het evangelie voor onszelf vast te houden. En het aardige is dat we zijn eigenlijk gewend, zeker als westerse mensen, aan Paulus. Paulus is heel, recht toe, recht aan. Want je hebt punt 1 dit, punt 2 dat en punt 3 dat. En dan heb je een soort stappenplan. Ja, dat is misschien wat te makkelijk. Maar Johannes doet dat heel anders. Johannes, en daar moet je maar eens op letten als we dit lezen. Johannes cirkelt als het ware eromheen. Er zijn allerlei dingen die zeg maar niet, als je het leest, dan denk je, nou, dit heb ik net ook al gelezen. Maar dat is de handreiking die Johannes ons doet om ons te helpen om te snappen hoe het leven werkt. Dus we gaan 1 Johannes 1 tot 1 Johannes 2 vers 2 gaan we lezen. Dus als je het wil opzoeken, heel graag. En daar staat het volgende. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, en wat wij gezien hebben, en wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en dan doen we de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, want Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover de schriftlezing. Zingen we nu opwekking 687, Heer, wijs mij de weg. Ja, wat ik al zei, ik had eigenlijk een benzinetank mee willen nemen. En eigenlijk is de benzinetank een voorbeeld van wat in dit hoofdstuk staat. Want met een benzinetank kun je goede dingen doen en je kunt er hele onverstandige dingen mee doen. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Want wat centraal staat in de brief van 1 Johannes, zou je kunnen omschrijven met licht. En licht staat tegenover duisternis. In onze tijd is licht heel erg vanzelfsprekend. Want bij mij thuis, als het donker is en ik loop door de hal, gaan de lichtjes aan. Sterker nog, ik heb zelfs apparaatjes waar je niet eens hoeft te lopen. En die zien al of ik er ben. En bij ons is het eerder een discussie over lichtvervuiling. Want als je in Nederland op een hele heldere zomerse nacht naar boven kijkt, kunnen we eigenlijk al de Melkweg niet meer zien. Voor degene die niet weet hoe dat eruit ziet, het is eigenlijk een soort wolk, dat je denkt, het is toch niet helder, het zou toch helder zijn? Nee, maar als je dan een soort wolk ziet, is dat eigenlijk de Melkweg. En wij kunnen dat in Nederland, doordat er zoveel licht is, al niet eens meer zien. Ik heb zelfs begrepen dat je op je telefoon of je tablet, als je nou niet zo goed kunt slapen, dat je s'avonds je licht al aan kunt passen, dat het blauwe licht gefilterd wordt, waardoor je dan toch goed kunt slapen en toch tot bijna als je gaat slapen nog op je tablet kunt zitten. Sorry? Ja. Ja, maar dat is hoe wij met licht omgaan. En het is zo dat, ik heb wel eens begrepen dat de brandweer zelfs een keer aan mensen heeft gevraagd van nou, als je nou in je huis bent en er ontstaat brand, dan zie je niks meer. Ga nou eens proberen of jij zonder licht kunt proberen om uit je huis te komen. En dat is echt heel erg moeilijk. Want als wij geen licht zien, is onze oriëntatie weg. En vandaag wil ik daarom met jullie naar drie aspecten kijken van het licht waar Johannes het over heeft. En dat is eigenlijk wat licht ertoe doet in ons leven. En dat is als eerste, dat licht onthult ons de waarheid. En als tweede onthult licht domheid. En als derde onthult licht ons goedheid. Dus we hebben het vandaag over waarheid, domheid en goedheid. En als eerste onthult dus licht de waarheid. En Johannes schrijft deze brief eigenlijk omdat er in die tijd al dwaalleraren actief waren. Die eigenlijk het evangelie, de blijde boodschap, vervormden. Hij noemt die zelfs valse profeten of antichristenen. En we weten eigenlijk niet precies wie dat waren. In die tijd waren er zoveel stromingen, zoveel mensen die wat claimden. Dus we weten eigenlijk niet precies wat het is. Maar wat we wel uit de context van de brief kunnen afleiden, is dat het gaat om een soort mensen die claimen dat zij een diepere kennis hebben dan de gewone gelovigen van hoe God eigenlijk echt opereert. En dat onthult hij, zeggen de dwaalleraren, alleen een aantal uitverkorenen. Dus dat jij het niet snapt is logisch, maar zij gaan het dan wel aan jou uitleggen. En uiteraard zitten daar dan weer vaak ook weer financiële consequenties aan vast. En wat ze zeiden was eigenlijk dat Jezus niet echt als mens in deze wereld gekomen was. Dat het meer een soort van geestelijke waarheid was. Iets in je hoofd. En jij kunt dat natuurlijk niet begrijpen, want jij hebt die kennis niet. Maar had jij die kennis zoals ik die kennis dan heb, nou, dan zou je het ook wel begrijpen. Op die manier opereren deze dwaalleraren. En in die context, als je weet wat er dan speelt, is de openingszin van 1 Johannes geniaal. Want hij geeft eigenlijk aan in de openingszin, en die loopt van vers 1 tot en met vers 3. Eigenlijk aan dat Jezus er al was voordat de aarde bestond. En dat hij, Johannes, Jezus met zijn eigen handen had vastgehad. Met zijn eigen ogen gezien had. En dat deze God met jou en met hem een band wil hebben. Met als enige doel onze vreugde. Nou, als dat geen blijde boodschap is, dan weet ik het niet. Ik zal het nog een keer voorlezen. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u, jij, gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader. En met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Want, iets verderop, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En wat Johannes hier eigenlijk mee zegt, is dat er zijn niet standaarden of niveaus in het koninkrijk van God. Het is niet zo dat als jij niet alles begrijpt, als jij niet de kennis hebt die de dwaalleraren zeggen dat ze wel hebben, dat je dan een soort tweede rangs koninkrijkburger zou zijn. Want hij zegt, God is er voor jou. God heeft een relatie niet alleen met mij, omdat ik hem echt gezien en gevoeld heb, maar ook met jou. Niet voor de happy few. Voor mensen die goed genoeg zijn. En als we eerlijk zijn, dan heeft iedereen van ons wel eens het gevoel dat hij niet goed genoeg is. Dan denk ik, die ander die kan het echt veel beter. God houdt wel van iedereen natuurlijk, maar mij vindt hij misschien niet altijd even aardig. Maar realiseer je dan goed dat onze God is anders. Jezus Christus is anders. Geen ander wezen op deze wereld is hetzelfde. Heeft lief zoals Jezus lief heeft. Anderen behalen hun overwinningen door mensen te doden. Onze God behaalt overwinning door voor ons te sterven. Andere goden oefenen macht uit door angst. Onze God wil een vriend van ons zijn. Johannes was een vriend van Jezus. En dat is de waarheid die Johannes schetst. De waarheid die hopelijk ook voor jou iets is waar je wat aan hebt als je het moeilijk hebt. En naast dat het licht dan deze waarheid onthult het licht ook domheid. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hou niet zo van dat woord. Een van de ergste dingen die mij kan overkomen is als iemand zegt dat ik dom ben. Sluit dan gelijk ook weer aan bij dingen die dan niet zo verstandig zijn die je dan doet. Maar de domheid waar ik het hier over heb, dat is niet domheid. Maar het woord komt eigenlijk voort uit iets wat ik gelezen heb over een theoloog, Dietrich Bonhoeffer. Dat is een hele bekende Duitse theoloog. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog is hij gearresteerd, 1943. En 2 weken voordat het kamp bevrijd zou worden waar hij zat, is hij vermoord door de nazi's. En volgens Bonhoeffer is domheid niet onwetendheid of het gebrek aan intelligentie. Hij zegt eigenlijk, domheid discrimineert niet. Dat wil zeggen, het is in alle lagen van de bevolking aanwezig. Domheid is dus geen leerprobleem. Hij zegt, domheid is een sociologisch of een moreel probleem. Domheid is het kritiekloos accepteren van en het blindelings volgen van meningen zonder erbij na te denken. En daardoor, zegt Bonhoeffer, is domheid een gevaarlijkere vijand van het goede dan kwaadaardigheid. Want kwaadaardigheid kan soms nog overwonnen door goedheid. Maar een dom mens merkt niet dat hij dom is. Dus hoe kun je iemand helpen die dom is? Je zou kunnen zeggen dat slechtheid van een mens misschien niet ons grootste probleem is, maar eerder onze onverschilligheid. En ook in de Bijbel zie je continu een soort repeterend verhaal, elke keer weer als je kijkt naar het volk Israël. Het volk Israël zegt, wij volgen God en we gaan doen wat hij heeft voorgeschreven. En je slaat de bladzij om en het volk is weer afgevallen. En dan wordt God boos en zegt, nou dat moeten we niet doen. En dan komen de profeten en dan zegt ze, oh sorry. En ze komen weer terug en nee, we zullen het niet meer doen. En weer een pagina daarna is het precies hetzelfde weer gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat domheid ons blind maakt. En het is heel erg interessant om te zien hoe Johannes daar probeert om het aan ons duidelijk te maken. Want wat ik al zei, hij doet dat niet zoals Paulus van punt 1, let hierop. Punt 2, denk om dit. En punt 3, als dat niet werkt, heb je hier nog een tip om ermee om te gaan. Nee, eigenlijk wat je ziet is dat hij gaat cirkelen om dat probleem van zonde. En dat cirkelen, dat moet jou op een bepaalde manier herkenning opleveren. Want stel dat je kijkt naar de relaties die jij hebt in je leven met andere mensen. Dat is niet een vlakke lijn. Niet bij ons thuis in ieder geval. Dat gaat zo. En elke keer gebeurt er wat. En dan zeg je, oh, sorry, had ik niet moeten doen. Of, oh, ik wist niet dat je dat belangrijk vindt. Dus een relatie is een dynamisch iets. En het is heel erg belangrijk om daar actief mee bezig te zijn. En het licht van Jezus helpt ons om dat te zien. Om daar alert op te zijn. Want elke dag maken wij keuzes die of in het licht staan of naar de duisternis gaan. En je zou kunnen zeggen dat op een bepaalde manier wij, zoals we hier zitten, verslaafd zijn aan zonde. En zoals elke verslaafde hebben we dan altijd wel een reden waarom wij denken dat dat niet zo is. Als je een verslaafde vraagt, joh, ben je verslaafd? Nou, dat valt wel mee. Ik heb het onder controle. Je hoeft niet zo streng te zijn voor mij, want ik weet wat ik doe. En Johannes noemt hier 3 voorbeelden in deze tekst, waarbij hij als het ware cirkelt en elk aspect zeg maar in het licht zet. En op voorhand zou ik willen zeggen, dat heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken wat nou precies het probleem is. Wat jouw zonde nou precies is. Maar veel meer met of je dat erkent Of je er verantwoordelijkheid voor wil nemen. Want als eerste zegt Johannes het volgende. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Dus als wij iets doen wat niet de bedoeling is en we zeggen dat dat geen probleem is, dan liegen wij. En misschien is dat wel een van de dingen waar de kerk in zijn algemeenheid, laten we zeggen bij de wereld, wel het meest bekend om is. Dat we heel goed weten hoe het allemaal moet, maar het zelf misschien niet doen. Als tweede zegt Johannes, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Misschien is wel een van de grootste problemen van onze tijd dat niemand meer durft te zeggen wat goed is en wat niet goed is. Dat niemand nog durft te zeggen wat zonde is. En als je vandaag hier in Scherpenzeel in de kerk zit, dan hoef je niet bang te zijn dat jij de enige bent met problemen. En ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn. Dat wij niet de enige zijn die worstelen. Ik sprak laatst iemand die werkt in de verslaafdenzorg. En die vertelde mij dat een belangrijk onderdeel van hun methode was om de verslaafde te laten zien wat het effect is op andere mensen wat zijn verslaving doet. Het verdriet dat ze met hun verslaving aan anderen aandoen. En het verbaasde me eigenlijk dat ze vertelden dat 80%, ik was daar echt verbaasd over, 80% van de mensen die in hun methode meedoen, geen terugval had na die behandeling. En als jij worstelt met jezelf, met je geloof, met God, belijd dan de dingen die je hebt gedaan. David zegt in Psalm 32 het volgende. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Is dat iets wat jij zou willen doen met de dingen die jij misschien doet, die niet goed zijn? En vervolgens cirkelt Johannes weer terug. Lijkt hij zich bijna weer te herhalen als hij zegt, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Wat Johannes hier eigenlijk mee zegt is dat Jezus is een voorspraak. Jezus die weet wat er met jou aan de hand is. Jezus die ziet waar jij het moeilijk mee hebt. En niet om jou met de neus op de feiten te drukken van jij bent weer gevallen. We lezen hier, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus kijkt niet neer op jou, Jezus kijkt omhoog, als ik het me zo voorstel, naar de Vader en verdedigt jou. Hij gaat in jouw plaats staan. En drie keer achter elkaar. Drie keer. Zegt Johannes dat er reiniging is. Vergeving is. Of voorspraak is. Voor de dingen die wij niet goed doen. Dus je zou kunnen zeggen dat de zonde zelf niet het probleem is. Maar hoe wij ermee omgaan. Er verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het erkennen en het daarna proberen om beter te doen. Wat ik al zei, in de verslavenzorg is het betrekken van de familie daarbij erg belangrijk. Dus zoals we hier zitten, hebben we elkaar nodig. En als je weet hoe moeilijk het is om verslaafd te zijn aan dingen. Dus je denkt, nou, ik ben erg verslaafd aan. In Nederland eten wij gemiddeld 25 gram suiker per dag. Iedereen is daar verslaafd aan. Maak je wel wat nederig om dan even aan iemand anders aan te wijzen waar zijn verslaving zit, want dat is natuurlijk veel gemakkelijker. Als het goed is, leer je als je zelf ziet hoe je zelf in elkaar zit, mildheid ten opzichte van anderen. En in een familie kun je elkaar daarbij helpen. Want licht onthult waarheid, domheid, maar gelukkig ook goedheid. Want een verslaafde blijft zijn hele leven lang kwetsbaar. En het is net als wat ik al zei bij een relatie, daar moet je energie in stoppen om het goed te houden. En veel mensen, en vooral ook veel jonge mensen, hebben het in deze tijd heel erg zwaar. Zwaar gewoon met het leven. Gebeuren er dingen waarvan je zegt, ik weet niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Waarom had dit nou mij moeten overkomen? Mijn leven zou een stuk eenvoudiger geweest zijn. Ik had God veel beter kunnen dienen als dit mij niet was overkomen. Wat Johannes zegt, is dat God jou wil helpen. En niet door alle moeilijkheden in jouw leven weg te halen. Maar door erbij te zijn. En ook dat is een beeld wat vrij gemakkelijk te begrijpen is. Want wat wil je nou dat er met jouw kinderen gebeuren? Dat ze leren van dingen. Dan kun je niet alle moeilijkheden uit hun leven wegnemen. Dus wat er gebeurt in jouw leven is moeilijk, dat is waar. Maar dat wat je daarvan leert is waardevol. Als je later, hopelijk, op je sterfbed ligt en terugkijkt wat belangrijk is geweest in je leven, is dat niet het succes van je werk? Is dat niet dingen die je voor elkaar hebt gekregen? Maar zijn dat de relaties met mensen? Johannes onthult ons het licht van goedheid van God. Hij heeft dat met zijn eigen ogen gezien. Met zijn eigen handen vastgehouden. Dat de eeuwige, de ik ben, naar deze wereld is gekomen. Voor jou. En het woord wat hij geeft voor de toekomst, is leven. Leven zoals leven bedoeld is. Leven zonder dood. Leven beschikbaar voor iedereen die dat wil. Het heeft Johannes voor altijd veranderd. En dan is de vraag eerlijk, hoe verandert dat jou? En ik vind het daarom wel verdrietig dat vaak als mensen de kerk verlaten, dat hoor je regelmatig, ze voelen dat ze bevrijd zijn. Bevrijd van het gevoel dat ze zich slecht moeten voelen. Alsof God een soort boeman is. En wee je gebeente als je van het leven zou genieten. Johannes schrijft, God is licht en in hem en... Sorry, God is licht en in hem in het geheel geen duisternis. Dat is geschreven door iemand die zo vervolgd is. Ik heb begrepen dat Johannes zelfs een keer gekookt is. Die zegt dit. God is licht en in hem in het geheel geen duisternis. Geen boeman. Niet iemand die naar jou kijkt en zegt, wee je gebeente als je durft te genieten. Niet iemand die jou wil laten merken hoe slecht jij bent. Bonhoeffer, die roept op om de domheid te doorbreken door kritisch te denken. Hij zegt zelfs dat in die kritiek de ware vrijheid ligt. Dat is wat God van ons vraagt als het aankomt op zonde. Dat we kritisch naar onszelf kijken. En niet maar accepteren, oh, dit is normaal, iedereen doet het, waarom zou dat een probleem zijn? Maar dat wil niet zeggen dat God dat doet om ons naar beneden te duwen. Ik denk dat God het bedoelt om ons gelukkiger te maken. Want onder de streep, als wij niet zondigen, dan wordt de wereld beter, dan zijn wij gelukkiger. Ik denk dat God ons in staat stelt om te zien wat goed is en wat niet goed is. Dat is wat licht doet. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dus als je daarover nadenkt, denk dan aan God. Dat hij licht is en in hem is geheel geen duisternis. En die gaat met je mee. Amen. We zingen nu opwekking 642, Al mijn zonden. Zullen we samen danken en bidden? Heer, dank u wel voor uw goedheid. Dat u ons wilt ontmoeten. Dat u van ons houdt. En dat u voorspraak voor ons doet. Dat u weet wie wij zijn. Dat u weet waar wij het moeilijk mee hebben. En dat u ondanks al die dingen ongelooflijk veel van ons houdt. Heer, dat vertroost ons. Heer, daar willen we ons aan vasthouden. In een leven waar het vaak moeilijk is. Heer, we hebben een hele waslijst aan voorbeders. Heer, we willen denken aan broeder en zuster Ries en Margreet. Heer, het leven is moeilijk als we afscheid moeten nemen van mensen waar we van houden. Wilt u vertroosting geven? Wilt u ons helpen om u te blijven zien als dat misschien ons overvalt? Ik wil u ook bidden voor Johan. Dat hij zo mag verbeteren dat hij geopereerd kan worden. Heer, we zijn kwetsbare mensen. Wij worstelen met onze gezondheid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij, als we geboren zijn, alleen nog maar minder worden. En dat is een moeilijk proces. Zeker als we het einde zien naderen. Heer, wilt u dan door uw Heilige Geest ons ook bemoedigen? Onze ogen laten zien dat er meer is dan wat wij kunnen zien. Dat uw licht niet uitdooft aan het einde van ons leven, maar dat wij in uw licht mogen komen. Heer, wilt u ook zijn bij Moussa en Esther, die dat licht proberen te laten schijnen in een land waar geloven nog echt moeilijk is, vanwege de omstandigheden. Heer, wilt u hen ook moed laten houden, blijven vervullen van uw genade, uw waarheid en uw goedheid. Om ook dat werk vol te blijven houden. Heer, wil u ook bidden voor onze gemeente. U weet wat deze gemeente nodig heeft. U weet ook dat als we 50 jaar bestaan, dat misschien wel 50 jaar wordt. Heer, wilt u daar nieuwe dingen geven, zodat het door kan blijven gaan, dat uw werk door kan gaan. Wilt u dat ook mensen op hun hart geven? Heer, zo komen we met al onze dingen. En ons hart is misschien wel vol van een heleboel dingen die voor iemand persoonlijk zo moeilijk kunnen zijn dat ze het licht niet meer kunnen zien. Heilige Geest, wilt u dat licht in hun hart schijnen? Laten zien wie u bent. En als laatste wil ik speciaal bidden voor mensen die denken dat ze slecht zijn. Heer, het is goed om kritisch te zijn. Dat helpt ons. Maar het is niet goed als wij denken dat wij slecht zijn. Dat daarom u niet van ons kunt houden. Heer, wilt u dat wegnemen? Wilt u onze ziel als het ware doordringen van uw goedheid, van uw liefde? Juist ook voor deze mensen. En misschien zijn we dat wel allemaal. Het ons helpt om te leven zoals u dat wilt. Heer, want daar worden we gelukkig van. Help ons daarbij. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan zingen we nu ons slotlied. En dat is opwekking 213, vers 1 en 2. U zij de glorie. Ik zag hele mooie schilden volgens mij zelfs binnenkomen. Ja. Ik weet niet, wat hebben jullie gemaakt?
Het is van Efeze 6, zeg maar. Waar Paulus dan zegt van het schild van het geloof. En dat is dan de bestrijden tegen de duivel.
Wauw.
En dat is gemaakt en andere dingen gemaakt. Daarom
moet Oké.
Ja, dingen
ja. Doen. Ja, hartstikke mooi. Mooie tekening. Supergoed gedaan. Nou. Ja, zo zien we weer dat er zijn allerlei aspecten aan het geloof. En ik denk dat als God bij ons is, dat we heel veel dingen aankunnen. En daarom krijgen jullie ook de zegen van God mee. Want de Heere zegene u. En hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten. En hij zij jullie genadig. En de Heere verheft zijn aangezicht over jullie. En hij geeft jullie zijn vrede. Amen. Zing nu nog vers 3.
Thank you. even iets heel anders met jullie aan de orde stellen. En dat is hulp voor Jan en Dini. Een week heeft Jan al heel veel gedaan voor Dini, maar dit houdt de komende 6 weken denk ik niet vol. En daarom hebben we met hun in overleg besproken om dat een beetje, die hulpgroep een beetje te kaderen. Mochten hier mensen zijn die mee willen helpen door middel van een keer koken, een boodschapje doen, een stofzuiger door het huis. Mag je bij mij aanmelden, dan zal ik dat de komende weken gaan coördineren. Dus voel je niet verplicht, maar heb je een gaatje in de agenda, laat het dan even weten. Dan ga ik de hulpvragen coördineren voor hun. Ja? Dank u wel.